Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk.
Veel cliënten die we zien, die presenteren zich veel heftiger dan dat ze zijn. En dus zou je heel snel kunnen denken, ja, zie je, dit is een psychopaat.
De forensische sector. Patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis en soms heftige delicten. Waarom is het werk in deze sector dan toch leuk? En hoe ga je in die situatie een therapeutische relatie aan? Dat hoor je vandaag in de VGCT-podcast. Op deze toch wel grijze, grauwige dag ben ik aangeschoven bij Arno van Dam, klinisch psycholoog en tevens bijzonder hoogleraar antisociaal gedrag, psychiatrie en maatschappij. Als behandelaar werkt hij vooral met mannen met cluster B persoonlijkheidsproblematiek en dat is tevens zijn onderzoeksterrein. Naast mij zit bovendien Petra Lensen, psychotherapeut en manager behandeling van een forensische afdeling in de GGZ, GGZ Breeburg. En zij is sinds 1995 werkzaam in de forensische zorg. Petra, de vraag om een podcast over de forensische sector en de rol van de therapeutische relatie kwam met name bij jou vandaan. Vanwaar die vraag?
Ik begon in 1995 in het Pieter Baan Centrum en ik wilde daar per se stage lopen toen, omdat ik eigenlijk misschien een beetje thrill seeking in die tijd, maar misschien ook wel een beetje om wat grip te krijgen op iets wat ik niet zo goed snap. En in de loop van de tijd is die thrill seeking er wat afgegaan en ben ik steeds meer gaan zien van wacht eens even, dit is een hele, meervoudige doelgroep met allerlei achtergronden, allerlei diagnoses, best wel een hoge lijdensdruk. Waar wij eigenlijk niet zo goed naar kunnen kijken als therapeut. Wij willen eigenlijk altijd wel harmonie, wij therapeuten. En ik zie dat er een grote groep mensen is die eigenlijk dan daardoor eigenlijk wat weinig zorg krijgt. Dus vroeger vond ik het heel interessant om juist in de TBS-wereld te werken, juist Pieter Baan Centrum, juist je heftige delicten. En in de loop van de jaren ben ik me meer gaan richten op de toegankelijkheid voor zorg, voor die mildere forensische doelgroep. En daarom vind ik het leuk om Arno daar ook bij uit te nodigen. Omdat ik weet dat jij daarin gespecialiseerd bent en een hele brede kijk hebt. En ook heel therapeutisch, denk ik, bent in het contact met deze doelgroep. Dus vandaar onze vraag om jou hierbij uit te nodigen.
Ja, nee, zeker. Want dat is ook de doelgroep waar ik in geïnteresseerd ben. En bij mij is dat begonnen. Eigenlijk is dat toen ik bij de RIAG werkte. Is dat ik merkte, we waren eigenlijk heel veel slachtoffers aan het behandelen. En dat is natuurlijk allemaal prima. Maar wat er dan gebeurde is, als er dan een man zich aanmeldde die zei dat hij zijn vrouw mishandelde, of zijn kinderen mishandelde, of andere dingen deed en daar iets aan wilde doen. Dat er eigenlijk een soort reactie kwam van mijn collega's van, nou ja, weet je, die man is waarschijnlijk toch niet zo gemotiveerd en dat zegt hij nu wel. En dat er eigenlijk toch maar een soort halfslachtig aanbod werd gedaan. Waardoor inderdaad gebeurde wat er verwacht werd, is dat zo'n man afhaakte. Maar waarvan ik dacht, wat ontzettend zonde eigenlijk is dat we dit niet goed aanpakken. Want als we alleen maar slachtoffers behandelen, ja, dan ben je eigenlijk dweilen met de kraan open. Ik denk, als we als GGZ impact willen hebben, dan moeten we juist deze mannen behandelen. En dat is eigenlijk het begin geweest dat ik toch ben gaan kijken van, wat kunnen we dan wel doen?
Nou hoor ik je zeggen dat er toch een neiging is om die mensen weg te zetten als ongemotiveerd en dat dat zelfs geldt voor behandelaren. Hoe komt dat zo?
Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dus wij hebben er ook al wat onderzoek naar gedaan. En er is ook wel veel onderzoek gedaan ook naar wat dit soort cliënten voor reacties oproepen bij behandelaren. En dan zie je dat deze groep heel veel negatieve emoties oproepen. Dus mensen voelen zich toch angstig of die cliënten kunnen zich in het contact dominant opstellen. Dus mensen voelen zich overheerst. En wat je dan ziet is dat er eigenlijk een soort, dat noemen ze in de literatuur, therapeutisch nihilisme kan ontstaan. Is dat je dan denkt, omdat dat in het begin al moeilijk loopt, je voelt jezelf daar niet prettig bij, en dan het idee van ja, er helpt toch niks. En dat er dan eigenlijk nauwelijks begonnen wordt. En dan zie je dan vanuit de reguliere GGZ is dan de reflex heel makkelijk van ja, dan sturen we het naar forensisch door, hè, die zijn daarin gespecialiseerd. Maar ik denk dat je mensen daarmee onnodig stigmatiseert. Want er zijn natuurlijk mensen met dit soort problematiek die of nog geen delict hebben gepleegd en misschien nooit zullen plegen, of mensen hebben een straf uitgezeten en zijn nu gewoon weer burger. En ik denk, die moet je ook gewoon binnen de reguliere GGZ kunnen helpen.
Dan ben ik eigenlijk benieuwd bij jou, Arno, hoe dat ging. Want jij, hoe was dat voor jou toen jij met deze doelgroep in aanraking kwam? Want heb jij zelf die angst of die weerzin ook gevoeld? En hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan? Want je maakt op mij de indruk dat je juist heel goed in staat bent om die therapeutische relatie te bouwen.
Ja, nou ja, daar zitten eigenlijk verschillende aspecten aan. Dus aan de ene kant zijn mensen die heftige dingen doen en dingen die ook mij natuurlijk tegen de borst kunnen stuiten. De andere kant ben ik ook wel erg gefascineerd door hoe mensen zo ver komen. Dat ik ook meer ben gezien door met die mensen in gesprek te gaan, is dat je ziet, het zijn ook mensen.
Ga je er dan eigenlijk vanuit dat alle professionals met deze doelgroep moeten kunnen werken?
Ja, nou ja, eigenlijk vind ik wel dat het in alle opleidingen veel meer zou moeten zitten. Dus ik denk als je nu kijkt naar de psychotherapieopleidingen en de KP en noem maar op, daar zit heel veel behandelmethoden zijn vooral gericht op borderline en op angst en stemming. En deze doelgroep krijgt eigenlijk relatief weinig aandacht. Maar ik denk ook, dat vind ik een belangrijke vraag, is dit nu een groep waar je een speciaal type moet zijn om daarmee te kunnen werken? Of is dat te leren?
En
nou ja, dat is ingewikkeld om dat vast te stellen, dus daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar waar we nu staan op grond van de kennis die we hebben uit verschillende onderzoeken en onze ervaring, denken we dat eigenlijk een combinatie is. En er is een artikel, gaat over psychotherapie en de therapeutische relatie. En die heeft als titel Love Yourself as a Person, but Doubt Yourself as a Therapist. En we denken dat het daar juist bij deze doelgroep ook wel op neerkomt. Dus dat je niet te onzeker moet zijn in de kern van jezelf. Want dit zijn natuurlijk mensen die in het contact ook jou uittesten en eigenlijk ook een soort dubbele boodschap hebben. Want ze willen geaccepteerd worden. Maar ze willen ook dat je een bepaalde mate van stevigheid hebt. En tegelijkertijd zien we ook, we hebben ook gekeken van wat maakt nou dat mensen bereid zijn om met deze doelgroep te werken. Dan is eigenlijk de belangrijkste voorspellende factor of mensen het idee hebben wat ze moeten doen in het contact met deze doelgroep. Dus we denken dat dat er ook een heleboel te leren is en daar mensen ook meer gevoel hebben van, nou, ik weet ook wat ik moet doen in dat contact. En ik heb het idee ook vooral dat ik controle heb, hè, dat ik ook weet van ja, ook als de spanning wat oploopt bijvoorbeeld, weet ik wat ik moet doen. Of als iemand ineens wat boos of vijandig wordt, weet ik wat ik moet doen. Dan zien we dat mensen ook meer bereid zijn om deze doelgroep te helpen.
Vroeger gingen wij ook de behandeling van borderline persoonlijkheidsproblematiek een beetje uit de weg. En dat is ook gaandeweg meer, is dat Marshall Linehan geweest, waardoor we dat eigenlijk meer zijn gaan doen. En soms denk ik, oh, wie weet gaat het ook wel zo met antisociale problematiek. Ik denk ook dat, ook misschien door mijn achtergrond als gedragstherapeut, dat je wil efficiënt behandelen. Daar kom je ook soms mee in het gedrang met deze doelgroep.
Ja, herkenbaar. En wat cliënten daar zelf over zeggen, cliënten met antisociale persoonlijkheidsstoornis, is dat ze zeggen, timing is hierin heel belangrijk. Hmm. Dus ze zeggen van, veel therapeuten hebben de neiging om te snel te gaan. Juist omdat bij hen dat wantrouwen, hè, want dat is eigenlijk een belangrijke kern van de antisociale persoonlijkheidsstoornis, dat je de wereld ook als vijand ziet. Hè. Het zijn allemaal potentieel gevaarlijke mensen, ook therapeuten, die het gewoon niet altijd goed met je voor hebben. Dus die willen eerst juist inschatten of ze jou kunnen vertrouwen, voordat jij mag confronteren. En in de praktijk zie ik dan twee dingen waar het misgaat. Dus sommige mensen zijn te angstig en gaan helemaal niet confronteren. En anderen, die gaan soms te snel, zeg maar, waardoor zo'n persoon eigenlijk al zijn defensiemechanismes alleen maar sterker worden. En waardoor juist de spanning te hoog oploopt in de kamer.
Hey, en kijkend naar de therapeutische relatie, zou je dan kunnen stellen dat die nog belangrijker is voor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, in de therapeutische relaties spelen twee dingen een belangrijke rol. Enerzijds is dat verbondenheid, anderzijds is het autonomie. En deze mensen, vaak met een ontwijkende hechtingsstijl, is autonomie veel belangrijker. Dus op het moment dat het spannend wordt of dat iets niet prettig is, ze voelen ze toch zich bekritiseerd. Kijk, een angstige cliënt zal dan dat verdragen om de band maar niet kwijt te raken. En deze mensen haken af. En daarom is dat belangrijk, omdat te voelen en ook te kijken van, ook op het moment als je merkt van, er is nu toch een soort therapeutische breuk, hè? Dus je merkt, je hebt iets gezegd en je merkt dat valt niet goed, om toch gelijk te kijken van, kun je dat herstellen, kun je het daarover hebben, en misschien moet je toch eerst even een tandje terugschakelen om eerst aan die band meer te werken.
Ja, wat ik ook herken bij die doelgroep is dat in het behandelcontact kan die temperatuur soms te hoog of te laag zijn. Hè? Of je wordt heel erg geïdealiseerd of gedevalueerd, wat je misschien ook bij borderline problematiek kan hebben. Maar ik denk dat best wel ingewikkeld is. En ik vind het ook wel zwaar, moet ik zeggen, soms. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat vindt, Arno.
Ja, ook een van de kritiekpunten die ze altijd uiten is dat ze zeggen, therapeuten zitten veel te veel aan protocollen, diagnoses, dus je bent een nummer. Dus ze willen ook heel graag zien is dat je echt in hen geïnteresseerd bent. En juist ook door zo'n breuk te herstellen en ook naar jezelf te kijken en te zeggen van ja, dat heb ik misschien ook niet handig gedaan. Daarmee stel je wel gelijkwaardig op. Dus daar bouw je ook wel weer heel veel krediet mee op. En ik denk dat je daar ook als behandelaar niet zo bang voor moet zijn om kritisch naar jezelf te zijn en dat toe te geven. Want eigenlijk is dat ook een soort voorbeeldgedrag, want dat, vaak vinden ze dat zelf ook heel erg lastig. Dus dit is ook wel iets wat je vaak dan ook kunt gebruiken later weer, van hoe ga je om met fouten, met dingen die je niet goed hebt gedaan.
Ja.
Dus juist die wederkerigheid, dat is iets wat je wil leren in de behandeling, zeg maar, om daar naar te kijken en om te gaan met kwetsbaarheid. Niet alles om te zetten in boosheid, maar ook te kijken naar andere gevoelens. Dus daarom ben je gelijk ook wel een rolmodel om dat te doen.
Nou, is het natuurlijk altijd heel mooi om succesverhalen te vertellen, maar is het ook wel eens mislukt dat je zo'n breuk niet meer kon repareren?
Nou ja, het is natuurlijk een aantal keren niet goed gegaan. Ook dat mensen gewoon echt niet meer terug zijn gekomen.
Ja, dat
bijvoorbeeld.
Komt soms voor,
En dat ik ook al het gevoel had, dat was gewoon niet goed. Ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld een casus waarbij ik het gewoon ook zelf heel erg druk had. En waar er ook allerlei dingen speelden in de instelling. En ik merkte, ik was gewoon niet zo aanwezig in het gesprek. En deze man viel dat meteen op. En die zei dat ook, je was er niet zo bij. Maar ook omdat ik op dat moment ook zelf te veel gestrest was, dat werd toch een beetje te halfslachtig erkend, zeg maar. En is die daarna ook niet meer teruggekomen. En daar heb ik echt spijt van. Ik had veel volmondiger toe moeten geven. Ja, je hebt helemaal gelijk.
Ja,
ik zit met allerlei andere dingen in mijn hoofd. En eigenlijk luister ik me half. Want dat is wat deze mensen opvalt.
Ja, je beschrijft eigenlijk best wel veel transparantie en ook wel zelfonthulling. Want dat je heel erg als je zelf in dat contact zit eigenlijk.
Ja.
Nou is de andere kant natuurlijk dat deze groep geneigd is om de grenzen op te zoeken. Dat hoorde ik je ook al zeggen. In hoeverre moet je je zorgen maken dat die zelfonthulling en transparantie ervoor zorgt dat je patiënt over jouw grenzen heen walst?
Nou ja, dat gebeurt. Het is bijvoorbeeld iets wat bij deze doelgroep vaker gebeurt. Dat iemand niet in de wachtkamer blijft zitten, maar gewoon naar mijn kamer komt en die open doet. En daar zit soms nog een andere cliënt of het komt niet uit. En dat gebeurt dan ook altijd in het begin. Nou ja, dat is iets waar ik dan in het begin niet gelijk keihard op ingaat, hè, want dat wordt gelijk dan ook weer een afwijzing. Maar natuurlijk wel een thema is, want dat moet je uiteindelijk wel bespreekbaar maken. Van hoe ga jij hiermee om? En daar moeten grenzen aan gesteld worden. En datzelfde geldt ook voor hoe mensen met jou omgaan. De grappen die ze maken of de soort opdrachten geven. En dan is het inschatten, hoe ver ben je in de behandeling en hoe sterk is die therapeutische relatie? En hoe ver mag je daar confronteren? Ik denk als je dat in het begin gelijk heel stevig doet, dan ben je iemand kwijt. Dus dat heeft niet zoveel zin. Maar ik zou wel naarmate die behandeling vordert, en dan gebruik ik ook vaak wel de voorbeelden wat ze ook met mij doen. Want heel vaak ligt een hulpvraag ook bij dat allerlei sociale relaties niet goed lopen.
Ja.
En vaak hebben ze dan geen idee wat ze verkeerd doen. En dan kan ik juist zeggen, nou ja, als voorbeeld, bij mij, je komt zo binnen, je houdt eigenlijk geen rekening met van of ik tijd heb voor jou of ik met iemand anders zit te praten. En jij komt gewoon binnen en je gaat zitten en je verwacht gelijk dat je geholpen wordt. En ik ben je therapeut, dus ik doe dat. Maar ik zeg, iemand die in mijn privéleven dat doet, en dat vind ik niet fijn. En dan kijken we ook van hoe speelt dat dan ook bij andere mensen?
En is jouw ervaring ook van, in het begin kan ik dat niet zeggen, maar na verloop van tijd wel.
Ja,
ja
precies.
Precies. En wat mij altijd helpt als het om het verdragen van dat soort dingen gaat, hè, bijvoorbeeld grensoverschrijdingen, ik merk wel dat het mij heel erg helpt als ik het snap. En dan zie ik dat het niet zo geraakt zijn ook heel behulpzaam is voor de verbinding. Dus ja. Ik kan me nog één keer herinneren dat er iemand in de wachtkamer zat en die zei toen ik hem kwam halen, ik moet trouwens hier tegenover zijn bij het ziekenhuis. Ik kan nu helemaal niet, maar die zat wel daar te wachten. Maar ik had een soort beeld van, volgens mij moet hij het nu bepalen. En ik denk, nou, toevallig kan ik ook wel later. En dus ik kon zien dat dat voor hem een soort grip gaf, waardoor hij in dat intakegesprek uitgebreid zat te vertellen en daar ook open in was. En dan zie je ook, zo, als je het een keer anders doet dan wat zij verwachten, hoeveel verbinding je dan in een korte tijd kan krijgen.
Ja. Maar dat veronderstelt ook wel dat je de stabiliteit en de zekerheid in jezelf hebt om dit te verdragen.
Ja, dat moet je wel verdragen.
En dat moet je wel kunnen, inderdaad.
Ja, bereidheid.
Ja, en wat ik daar ook belangrijk in vind, is dat, zeg maar, dat dit zijn dilemma's. Er zitten geen gouden regels van je doet het altijd zo of altijd zo. Dus er is altijd het dilemma begrenzen versus open zijn en contact maken. En dat zie ik vaak in teams verkeerd gaan. Sommige mensen gaan heel erg op het begrenzen zitten alleen. En anderen eigenlijk alleen maar op het contact maken. En gaan elkaar dan disqualificeren.
Ja.
Daar gaat een hoop in mis.
Je kunt zo'n team natuurlijk ook heel mooi gebruiken door al die kanten naast elkaar te hebben. Dat maakt ook dat je er zelf weer geïntegreerder naar kan kijken.
Ja.
Ja,
ja.
Spannend.
Het is nog wel interessant wat je net zei over van, als iemand grensoverschrijdend is, je moet de agressie begrijpen, zeg maar. Ja. Als je het begrijpt, dan is het ook makkelijker om daarmee om te gaan. En dus, daar zijn we ook onderzoek mee bezig om te kijken van wat voor onderliggende dynamieken zijn er nu, zeg maar, bij dit grensoverschrijdend gedrag. Er is een groep waarbij vooral trauma een rol speelt. En vaak vroegkindelijk trauma. Maar vaak zijn het ook wel mensen die eigenlijk in het hier en nu nog wel in vijandige omgeving leven. En bij die mensen zie je vooral is dat vanuit dat trauma eigenlijk, dat ze eigenlijk hyperfocust zijn op mogelijke dreigingen. En waarbij natuurlijk veel mensen met een trauma juist angstig en vermijdend worden, zitten deze mensen juist vaak heel hoog op antagonisme en hebben eerder een fight-reactie dan een flight-reactie. Dus kiezen eigenlijk de aanval vooral. En dus dan is het altijd belangrijk om te weten op het moment dat iemand boos, dreigend wordt in de kamer, dan is die waarschijnlijk bang. Hè? Dan is er waarschijnlijk een trauma getriggerd. En is het goed om te kijken van, ben ik dat? Of is er iets in de omgeving? En hoe kunnen we die angst naar beneden krijgen? Maar we zien ook een andere groep waarbij het niet zozeer het trauma is, maar daar spelen dingen als emotionele verwaarlozing, hoge mate van impulsiviteit, soms verslaving een rol. En dat zijn mensen die eigenlijk heel slecht kunnen mentaliseren. En die zien eigenlijk niet zo goed wat er bij de ander omgaat. Dus dat is echt als een olifant in een porseleinkast kunnen die dingen doen zonder eigenlijk zich te realiseren wat het effect daarvan is op de omgeving. Dus dit zijn mensen die bijvoorbeeld inderdaad je kamer binnenkomen.
Oh, ja.
En we doen ook met dat soort mensen onderzoek in virtual reality, waarbij we ook kunnen kijken hoe zij naar anderen kijken. En dan zien we dat ze vaak helemaal niet zo letten op iemands gezichtsuitdrukking, op hoe iemand erbij staat. Dus die letten op allerlei dingen, maar krijgen eigenlijk niet zoveel informatie mee over wat er in de ander omgaat. En dan is het doel, zeg maar, is bij deze mensen dan niet angst reduceren, maar is beter leren mentaliseren van, realiseer je wat actie en reactie is. Hè? Wat zie je nu aan een ander? Wat gebeurt er nu? Dus daar zet ik ook vaak de therapie vaker stil bijvoorbeeld. Ook over hoe ze met mij omgaan. En als ik iets gezegd heb, hebben ze het gehoord of niet? Dat is eigenlijk iets heel anders leren. Maar belangrijk is dat je ziet dat dit niet mensen zijn die dan met kwaadaardige bedoelingen even over jouw grenzen gaan. Dat zijn gewoon mensen die daar gewoon eigenlijk helemaal niet zo mee bezig zijn.
Meer het onhandig gedrag en dan krijgen ze van anderen te horen dat het niet goed gaat.
En dat vraagt ook als houding wat anders, zeg maar, is dat je daar in het gesprek actief bent. Omdat anders praten die mensen de hele sessie vol en er komt eigenlijk geen informatie in. Hè? Ja. En dan heb je eigenlijk nog een hele kleine groep. Maar die wel veel nadruk krijgt in de media en in boeken enzovoort. Dat zijn de groep mensen die veel meer de psychopaten kenmerken hebben. Dus met name dat kennis een emotional facet. Hè, dus die wel kunnen mentaliseren. Die wel zien wat er bij een ander aan de hand is. Maar die het gewoon niet zo kan schelen. En veel manipulatiever zijn daarin. En dat maakt een heleboel uit. Zeg maar welke van die dynamieken er nou aan de hand is. En ik denk dat een probleem is dat veel mensen associëren ook zo iemand die als een olifant in een porseleinkast is, of iemand met een trauma, associëren ze ook met iemand met psychopatentrekken. Ja. Terwijl dat het gedrag lijkt aan de buitenkant misschien een beetje op elkaar, maar de onderliggende dynamiek is natuurlijk heel anders. En,
ja, dat is wel belangrijk. Ik denk dat we heel snel denken dat iemand psychopathisch is. En ze zijn er, maar het is een grote minderheid.
Ja, en dat blijkt ook uit onderzoek. Ja. Hè? Dus als je kijkt, prevalentie van antisociale persoonlijkheidsstoornis, dat zit zo tussen de 2-4% in de bevolking. En bij psychopathie is dat maar 0,5%.
Ja. Ja.
En waarbij we ook zien is dat prevalentie van antisociale persoonlijkheidsstoornis in achterstandswijken bijvoorbeeld veel hoger is dan in betere buurten. En dat zie je bij psychopathie niet. Hè? Als jij in een hele onveilige buurt opgroeit, ja, dan moet je jezelf ook beschermen. En dat betekent ook dat je wat meer antisociaal gedrag moet laten zien, zeg maar, als meer als copingmechanisme.
Ja.
En ik denk dat is een van de grote problemen met hoe het nu in de DSM is geformuleerd. De criteria, die zitten heel erg op gedrag.
Ja.
Zowel dat gedrag kan uit allerlei verschillende dingen ontstaan. En als klassificatie kun je dat zo gebruiken. Maar meer diagnostisch, zeg maar, van wat voor behandeling is er nodig. Moeten we eigenlijk veel dieper kijken. En dan moeten we ook kijken inderdaad naar omstandigheden, de context waarin iemand opgroeit. Maar ook naar het affectieve gedeelte. Tot hoever is iemand in staat om emoties en empathie te voelen. En daarmee gooi je niet iedereen zo op een hoop. Want dat, ik denk dat veel mensen daar nu last van hebben. En ik denk ook dat dat voor veel behandelaren in de reguliere GGZ een reden is om mensen niet in behandeling te nemen. Wat ik erbij moet zeggen is, in de forensische GGZ, daar ook zien we, natuurlijk zijn mensen daar veel meer bereid om daarmee te werken, maar is er ook veel meer sympathie voor mensen die vanuit een toestandsbeeld, vanuit een manie of een psychose een delict begaan, dan mensen die dat vanuit de persoonlijkheid doen. En een schokkend onderzoek vond ik in de Verenigde Staten is, als je kijkt naar de oordelen van juries, zeg maar, is mensen met antisociale persoonlijkheidsproblemen, die krijgen vaker de doodstraf dan mensen die het vanuit een ander soort toestand doen. Dus dat is een artikel, het heet No Sympathy for the Devil. En dat vond ik een hele toepasselijke titel, maar dat zegt wel iets over hoe deze mensen emoties op kunnen roepen.
Ja, we worden zelf wat callous en emotional van die doelgroepen.
Ja, precies, ja.
Ja, dat zit ook bijna helemaal geïnstitutionaliseerd, dat we daar niet zacht naar kijken eigenlijk, hè, maar met veel afhouden. Maar daar was ik nog wel benieuwd naar, want ik weet niet wat jouw ervaring daarin is, van als een cliënt binnenkomt, stel je geeft het vorm zoals in de reguliere GGZ, van nou, die cliënten gaan de MBT doen en die gaan de chemotherapiegroep doen. Denk je dat dat kan? En soms denk ik van, we hebben soms ook veel tijd nodig om iemand überhaupt in zo'n model te krijgen.
Over het algemeen, als je het zeg maar gewoon de traditionele intake doet, hè, met vragenlijsten en een gesprek, dan is dat heel lastig. Dan kan je dat eigenlijk niet. En zelfs, ik denk een fenomeen, en ik ben ook benieuwd of jij dat ook herkent, is dat veel cliënten die we zien, die presenteren zich veel heftiger dan dat ze zijn.
Ja,
dus,
ja, dat herken ik,
gewelddaden worden wat aangezet, worden wat groter gemaakt. Ook spijt over wat ze hebben gedaan, dat wordt wat weggemoffeld.
Ja, ja, ja.
Want dat willen ze allemaal niet laten zien, die kwetsbaarheid. En dus zou je heel snel kunnen denken, ja, zie je, dit is een psychopaat.
Ja,
want
ja.
Geen berouw, geen spijt en vreselijke dingen gedaan. En dan zie je nogal eens, als je iemand wat langer in behandeling hebt, is dat dan de ernst van wat er gebeurd is, dat dat toch wel wat meeviel. En dat je ziet dat er wel wroeging is, alleen dat iemand het heel lastig vindt om het daarover te hebben.
Ja. Ik zie dat ook nog wel eens bij hele jonge mensen. Dus soms krijgen we mensen verwezen van de afdeling jeugd. En dan straks soms van te kijken met welke heftigheid ze zich kunnen presenteren of met statistische fantasieën. En soms weet je nog niet waar je naar zit te kijken in het begin. Want de ene keer moet je echt wel je alarmbellen hoog hebben staan, omdat je denkt, nou, er is hier gevaar. En soms dan gaat het meer richting, ik heb een gothic t-shirt aan of zo, snap je? Ik wil heel erg laten zien dat ik nergens bang voor ben. En daar kom je ook alleen maar achter als je eigenlijk heel bevragend, niet veroordelend dat contact aangaat.
Ja. Maar dat vraagt ook aanpassingen in het systeem van GGZ.
Ja,
dat
is waar. Ja.
Vraagt ook dat je niet in één keer je intake helemaal afgerond hebt en dan een soort definitief oordeel hebt. Dan moet je ook wat bij kunnen schaven weer.
Ja.
Ook want ik vind ook bijvoorbeeld ook de diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis. Als mensen dat eenmaal hebben, dat betekent dat je daarna eigenlijk nauwelijks meer in GGZ-instellingen inkomt.
Ja.
Dat allerlei deuren voor je dicht gaan. Dus ik vind dat we er heel terughoudend in moeten zijn om dit soort etiketten te geven. Omdat er zoveel onder kan zitten.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En wat heel wonderlijk is, is als je kijkt naar de criteria van antisociale persoonlijkheidsstoornis. Daar zit in je niet aan regels en afspraken kunnen houden, impulsief zijn. En op het moment dat mensen dan hier niet netjes op de afspraken komen, bijvoorbeeld, of te laat.
Ja, dit is juist het probleem. Te kijken.
Ja.
Ja. Ja. Nou hebben we het in sommige gevallen best over heftige delicten. In hoeverre neem je dat zelf mee de behandelkamer in? Want ik kan me voorstellen dat het toch iets met je doet.
Nou ja, je wilt natuurlijk weten wat er gebeurd is. Hè? Jij weet ook hoe het zover heeft kunnen komen om iemand goed te kunnen helpen. Ja, soms is zo'n delict heel heftig. Hè? Iemand die bijvoorbeeld kinderen had vermoord bijvoorbeeld. En ja, dat voel ik. Tegelijkertijd is het ook een mens. Hè? En is het ook iemand die daar zelf ook trauma's aan heeft overgehouden. En ga ik dat wel aan? Maar dat is wel iets wat ik moeilijk vind.
Wat was nou in dat onderzoek van jullie? Zo 86-95% van de mensen die delictgedrag vertonen zijn ernstig getraumatiseerd. En,
ja.
En het is geen cliché dat het toch vaak zo is dat mensen vergelijkbare dingen hebben meegemaakt. En dat doet dan weer iets met je empathie. Maar wat niet weggaat, is dat je constant, dat vind ik in ieder geval bij forensisch werken, ik voel altijd de druk van risicomanagement. Ik voel me altijd verantwoordelijk voor iemands kind, voor iemands partner. En het fijnste is als je dat aan de behandeldoelen kan koppelen, hè, en dat iemand zelf dat als zorg gaat ervaren. En zeker als iemand dan ook nog open is over, ik was nu op het punt om terug te vallen. En dan heb je ook zelf minder last van dat delict, omdat je dan een gezamenlijk plan hebt waarin dat onderdeel is. En eigenlijk probeer ik ook altijd iemand aardig te vinden, omdat ik merk dat het dan gewoon ook beter werkt. Dus ik kijk ook heel erg naar wat doet die persoon allemaal goed en wat doet die allemaal leuk. Oh, die komt wel op tijd. Of hij heeft toch met dit of dat opgebouwd.
Ja, maar het is wel heel belangrijk om daar scherp op te blijven.
Ja.
Dus als je met iemand een therapeutische relatie opbouwt en je werkt lang met iemand, dan word je gewoon wat minder kritisch. Dus het is altijd goed om dit soort cliënten regelmatig in het team te bespreken, zodat je wel scherp blijft.
Zeker.
En dat je ook die andere kant blijft zien, want dat moet je scherp doen. Maar wil je iets bereiken, en dan heb ik eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt, dan moet je ook bereid zijn ook om de positieve kanten van iemand te zien. Want anders dan ga je het niet opbouwen. En dat is natuurlijk ook wat die mensen voelen. Want
ja,
die
dat zijn, is het ook.
Ja, die hebben een hele geschiedenis van afwijzing al. Dat is natuurlijk in hun eigen familie vaak al gebeurd, maar ook door allerlei instanties. Hè. De politie is niet aardig tegen je, Veilig Thuis is niet aardig tegen je. Dus er zijn allemaal mensen die van alles van jou vinden. En dus verwacht je dat van deze hulpverlener ook. Dus daar moet je als eerste daardoorheen.
Ja.
En anders bereik je niets. Maar dat is een lastige positie. En daarom denk ik is het juist goed als je rollen wat kan verdelen. Dus is het ook prettig als iemand anders met wat meer afstand die risicokant ook blijft zien.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat daar een onvermijdelijke kwetsbaarheid zit.
Ja.
Dan ben ik eigenlijk benieuwd of mensen die hier naar luisteren, of je dan zin krijgt om dit werk te gaan doen. Want dat is natuurlijk eigenlijk de bedoeling.
Ja, kijk, wat ik het mooie aan dit werk vind is dat het is echt super gespecialiseerd. Want er gebeurt zoveel. Het zijn contacten waarin ik ook voel, die kan ik niet op mijn ruggenmerg doen, zeg maar. Daar moet ik zelf ook present zijn. En ook psychotherapeutisch voldoende in huis hebben om dat goed te doen. Maar ik vind ook, zeg maar, de ontwikkeling in het contact, zeg maar, de psychotherapeutische reis die je met iemand meemaakt, vind ik met dit soort problematiek vaak uitdagender en veel meer slingers en achtbanen zitten erin dan bij andere problematiek. En dat maakt het voor mij heel bevredigend en heel uitdagend om te doen.
En het moment dat je zoiets ziet veranderen bij een patiënt, is dat het moment waar je het voor doet?
Ja, dus nou, dat geeft heel veel voldoening. Maar ook dat ik er zelf van groei als mens. Want ik heb ook wel heel veel feedback gekregen over dat mensen zeiden, wat heb ik nou aan jou? En je zit er, ik weet eigenlijk helemaal niet wat je denkt. Ik heb ook 2 jaar op een angstpolykliniek gewerkt bijvoorbeeld, waar mensen protocolair heel goed te behandelen waren, maar waar ik wel merkte dat ik zelf als persoon wat meer uit contact ging, zeg maar, omdat het zoveel hetzelfde was en ook mensen geen enkel conflict met me aan wilden gaan.
Precies.
Ja, maar dan gebeurt er wat.
Het is allemaal in die open eigenlijk. Ik vind dat je het heel mooi vertelt. Ja, dus als je een beetje van drama en intensiteit houdt, gebeurt gewoon heel erg veel. En dat voor mij, in ieder geval wat ik een mooi moment vind in de behandeling, is dat ik denk dat als mensen heel weinig vertrouwen hebben, dus antisociaal zegt het al, dus ze zich heel erg terugtrekken. En dan zich toch eigenlijk laten verleiden, want daar komt het dan eigenlijk op neer om toch die band aan te gaan.
Ja.
En dat maak je eigenlijk heel erg mee met deze doelgroep. Want ja. Die staan er eigenlijk heel erg alleen voor, dat ze een soort kringetje hebben. En dat zijn wij dan vaak in het begin.
Ja.
Ja, wat ik zo mooi vind aan jullie verhaal is dat jullie zo'n duidelijk beeld geven van de mens achter het label. Ongeacht de antisociale persoonlijkheidsstoornis, ongeacht het delict, is het toch een mens dat voor je zit en ja, een hulpvraag heeft. Waar brengt dat ons volgens jullie?
Nou ja, ik zou eigenlijk iedereen die in opleiding zit, zorg een keer dat je ook een stage hebt in zo'n setting. Dat geeft vaak een heel ander beeld dan wat je daar via de media of zo van krijgt.
Ja, eigenlijk hoop ik ook dat mensen dat contact toch proberen aan te gaan. Of het nou binnen je eigen afdeling is, waar je niet expliciet forensisch werkt, of eens een keer een kijkje in de keuken gaat nemen.
Een duidelijke oproep dus. Petra, Arno, ik wil jullie bedanken voor jullie openhartigheid, maar ook voor jullie mooie nieuwe inzichten.
Nou, dankjewel.
Dit was de 15e aflevering van de VGCT-podcast. Mocht jij nou ook een goed idee hebben voor een podcast, laat dat dan vooral even weten via communicatie@vgct.nl. Tot de volgende keer!